beste gemeenteleden, broeders en zusters, hartelijk welkom. Fijn dat jullie ook jongeren er zijn. En ook degenen die met ons verbonden zijn of later nog meekijken en luisteren. Wij zingen eerst met elkaar. Psalm 66, vers 8. Kom, luister toe bij God gezinnen, wat de Heer mij weet om het vinden wat hij gedaan heeft.
Ja, als ik het bestuur niet had. Goed, nog een keer. 66 vers 8. Zullen we met elkaar bidden. Getrouwe God, hemelse Vader, heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier met een deel van uw gemeente bijeen mogen zijn. Hier in dit kerkgebouw, zo ook verbonden met luisteraars thuis. Heer, wij danken u daarvoor. Hoe bijzonder om in een week van voorbereiding, zo ook op een avond, zomaar door de week, ons daarop te bezinnen. Heer, het is toch ook niet zomaar iets dat u de sacramenten hebt ingesteld. Heer, en dat alles tot een volkomen verzoening van al onze zonden, om te gedenken wat u hebt gedaan. Doe dat tot mijn gedachtenis. En heren, dan staat in een avonddienst toch, of in een avondmaalsdienst, het kruis toch hoog opgericht. Uw verzoeningswerk, dat bloed dat u gestort hebt, dat reinigt van alle zonden. Heb dank voor zoveel genade. Heb dank dat u ons daarmee geconfronteerd hebt door middel van uw openbaring, het gepredikte woord. En Heer, wat een wonder als dat tot leven mocht komen in ons leven. En we mogen weten dat het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En om er dan ook van te spreken. Komt, luister toe, God gezinde, wat de Heer mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Heer, u spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. En dat deed u in de Bijbeltijd. Heer, maar uw spreken gaat toch ook nog door. En geef ook dat wij die stem van u verstaan. En dat die stem ook ons mocht roepen. En ook wij zo, in goed vertrouwen, in geloof, zo de weg achter u mogen gaan. Weg uit het heidendom. Wij gaan op des konings roepstem. naar Gods huis in het vaderland. En Heere, dat kunnen er bergen en dalen zijn en dat kan het diep zijn. Maar dan zorgt u ook voor oaseplekken. En dat wilt u toch ook zondag doen. En wat kan het daar goed zijn. Om verkwikt en gelaafd te worden. En dan door te mogen reizen. Maar ook die ontmoeting met elkaar aan de tafel. Om te weten, we zijn niet de enige die de Heere dient. Maar we zijn met meerdere. We zijn met velen. Zo, elkaar ook op te wekken. Kom, ga met ons en doe als wij. Ach Heere, wilt u ons rijk verzadigen? Wilt u laag overkomen, ook deze week al? Wilt u ook dat verlangen aanvuren? Opdat we zo ook met verlangen en naar uit mogen zien. En zondag ook bijzonder verkwikt en gelaafd worden aan uw tafel. Maar toch ook door uw woord. Heer, het hoort toch helemaal bij elkaar. U werkt toch door uw woord, door uw geest, door de sacramenten. En bouw dan zo uw gemeente. En breng ook nog toe tot de gemeente die zalig wordt. Ook vanuit degenen die nog buiten zijn. U die Abraham riep, u bent nog dezelfde. En als we die stem gaan verstaan, dan komen we in beweging. Maak het waar. Ook hier in Haastrecht en omgeving, meer en meer. Wees ook zo vanavond met ons. Ook in de bespreking van de vragen. We bidden ook voor de luisteraars thuis. Wees ook hen nabij. Ook op degene die misschien deze week in beslag genomen worden door duizend en één dingen. En amper aan de voorbereiding toekomen. Och Heere, geef dat ze werkelijk ook stil mogen worden voor u. Om het belangrijkste niet te vergeten. Want bij u is de bron van het leven. Het leven zelf. Hoor ons gebed. Zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u een paar stukjes uit Psalm 18. Als ik het niet erg vind, doe ik even mijn jasje. Als u het wel erg vindt, nou ja. Psalm 18. En ik lees met u allereerst de eerste vier versen. En vervolgens vers 26 tot 34. En dan nog vers 47. Psalm 18. Voor de opperzangmeester. Een psalm van David. De knecht des Heren, die de woorden van dit lied tot de Heren gesproken heeft ten dagen, als de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei dan, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heer is mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welk ik betrouw, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik riep de Heere aan, die te prijzen is, en werd verlost van al mijn vijanden. En dan lees ik verder in vers 26. Bij de goede tieren houdt gij uw goede tieren. Bij de oprechte man houdt gij u oprecht. Bij de reine houdt gij u rein. Maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. Want gij verlost het bedrukte volk. Maar de hoge ogen vernedert gij. Want gij doet mijn lamp lichten. De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende. En met mijn God spring ik over een meer. Gods weg is volmaakt. De reden des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild voor alle die op hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heeren? En wie is een rotssteen dan alleen onze God? Het is God die mij met kracht omgordt. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten als der hinde. En hij stelt mij op mijn hoogte. Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. En dan lezen we nog vers 47. De Heere leeft en gelooft, zij mijn rotssteen. En verhoogt, zij de God van mijn heil. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar hoe vaak het woordje mijn hier in deze psalm voorkomt. Dat is vele malen. En dat komt ook terug in het onderwerp van vanavond. Daar staat het raam open en daar de deur. Als er mensen zijn die last hebben van de tocht, dan moet u het zeggen, doe ik de deur dicht. Is er iemand die hem graag dicht heeft, die er last van heeft? Nee? Oké. We zijn toegekomen aan de laatste woorden van het eerste deel van het formulier. In het eerste deel, hebben we gezien, is er heel veel aandacht voor de noodzaak van de zelfbeproeving. En er is ook maar weinig voor nodig om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere komen mocht, dan wie zonder enige zonde zou zijn. En zeker, er zijn en blijven veel gebreken en ellendigheden in het leven van Gods kinderen. Maar daarom legt het formulier er de nadruk op dat we het leven niet in onszelf zoeken, maar buiten onszelf, in Christus Jezus. In onszelf is het altijd tekort. Geen volkomen geloof, zegt het formulier. Geen voldoende ijver om God te dienen. We hebben dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden. En met onze zondige lusten van het vlees. En niet te vergeten met ons ongeloof. En dan nochtans geloven dat mijn zonde en zwakheid geen verhindering zijn. Dat de Heere mij in genade aanneemt. En dat hij mij waardig acht om deel te krijgen aan zijn geestelijke gaven van brood en wijn. Wat is het rijk om vanuit deze aangevochten zekerheid toch avondmaal te mogen vieren. En dat niet vanuit een voortdurende twijfel door steeds maar weer het werk van de Heere in ons leven verdacht te maken. In het geloof komt toch ook een stuk zekerheid mee. Zekerheid hoort bij het wezen van het geloof. Zekerheid is inherent aan het geloofsleven en aan de zegen vanuit het woord. En theologen die daar prachtige dingen over hebben geschreven, vind ik persoonlijk de Puriteinse theologen Ebenezer en Ralf Erskine, of Erskine, hoe u het wil zeggen. Zij spraken over tweelei zekerheid. En dat is eigenlijk ongeveer dezelfde zekerheid als die we terugvinden in zondag 7, waar het over het geloof gaat. In de eerste plaats hebben zij het over de zekerheid van ons verstand, van de kennis van God. En dan wijzen ze erop van vanuit onszelf is ons verstand verduisterd. Maar, zeggen ze dan, totdat de lichtstraal van de heerlijke zoon van de gerechtigheid erin neerdaalt. En dan wordt het verstand verlicht met de kennis van Christus, waardoor we de geestelijke dingen en eens in een totaal ander licht gaan zien. Petrus heeft het over het geroepen zijn uit de duisternis naar Gods wonderbaar licht. En zeggen de Erskines dan geloven we met zekerheid dat alles wat God in zijn woord gezegd heeft, waar is. Onze ziel stemt dan heel persoonlijk in met de waarheid van het evangelie. Maar zeggen ze, dat is de zekerheid vanuit het verstand. En alleen dat is niet genoeg. En daarom schenkt de Heer ook een stuk zekerheid in onze harten. Een rusten, betrouwen op de Heere en het vertrouwen van Hem. En zeggen ze dan, ontvangen we de belofte van Hem, waardoor we overtuigd worden. En die belofte gaan we geloven, we worden erdoor overtuigd en we gaan die belofte omhelzen. En dan eigen we ons die belofte toe voor onze ziel. wat zij ook wel het aannemen noemen, waardoor er een rusten komt op de belofte van de Heere en we zekerheid in het hart krijgen dat God onze verzoende Vader is, dankzij het werk van Christus en de toepassing daarvan door de Geest. En waar ligt dan de zekerheid van het geloof in? Wel, zegt ze, dat is in de toe-eigening. In de persoonlijke toe-eigening van de genade en de barmhartigheid van God. Het gaat er namelijk om dat dit voor ons een stukje persoonlijke zekerheid wordt. Dat het een persoonlijke zaak wordt. Geloof heeft alles te maken met het ons hechten aan Gods belofte. De belofte aangrijpen en ons daaraan hechten, die in het geloof aannemen en geloven dat die belofte niet alleen voor anderen gelden, maar ook voor ons heel persoonlijk. En daar wijzen de Erskines keer op keer op, het gaat, zeggen ze dan, in het geloof vooral om die bezittelijke voornaamwoordjes mijn en onze. En daarom hebben we ook Psalm 18 gelezen, want daar komt dat ook steeds weer terug. En zeggen ze, als we die woordjes mijn en onze wegnemen, ja, dan is alles weg. Augustinus zei, neem het mijn weg en je verliest God. En je houdt niks over. Erskines wezen ook naar Psalm 18, waar de dichter 8 keer het woord mijn aanhaalt, mijn sterkte, mijn steenrots, mijn burcht, mijn uithelper, mijn God, mijn rots, mijn schild, de hoorn van mijn heil en mijn hoog vertrek. Ik kom maar 9 keer. En meteen in het begin al wijzen ze daarop. En als we gewoon de hele Bijbel erop naslaan, dan komt het woordje mijn wel 300 keer voor. Ook zo ongeveer het woord ons, onze. Zelfs bij Thomas. Thomas, te midden van al zijn twijfel, die dan zegt mijn Heer en mijn God. En ja, daar zal het in ons leven wel toe moeten komen. Tot die toe-eigening, dat we niet ons hele leven alleen maar in die worsteling van de onzekerheid blijven. Het gaat er toch om dat het ons persoonlijk deel wordt en we dat ook in het geloof omhelzen en toe-eigenen. Erskine zegt dan, het geloof neemt Christus aan en maakt aanspraak op hem. Op grond van de schenking en de gave die door hem gedaan wordt in het woord der genade. En, zegt hij, dan zegt dat toe-eigende geloof, de vergeving is voor mij, de vrede is voor mij, de genade is voor mij, de heerlijkheid is voor mij. En dat alles in Christus. Ja, God zelf is mijn God. Velen verwarren de zekerheid van het geloof met de zekerheid van het gevoel. Als je het voelt, ja, dan is het waar. Voel je het niet, ja, dan is het niet waar. Maar de zekerheid van het geloof is rechtstreeks gericht op het voorwerp. En dat is de Heere en zijn belofte. En het gevoel is gericht naar binnen. Het geloof naar buiten. Het gevoel naar binnen. De zekerheid van het geloof heeft haar grond en haar voorwerp buiten ons. En die van het gevoel in ons. Het voorwerp van de zekerheid van het geloof, dat is Christus. Zoals hij ons geopenbaard wordt in zijn woord. En het voorwerp van de zekerheid van het gevoel is Christus, zoals hij door het werk van de Heilige Geest gestalte gekregen heeft in ons leven. De zekerheid van het geloof is oorzaak, dat is de wortel. Maar de zekerheid van het gevoel, dat is gevolg. Dat is de vrucht daarvan, het hoort bij elkaar. de zekerheid van het geloof ziet op de belofte die vervuld zal worden, want God belooft het en dan zal hij het ook doen. Maar de zekerheid van het gevoel ziet er vooral op, ja, maar die belofte heeft hij ook vervuld. Het is werkelijkheid geworden in mijn leven. Abraham kende die zekerheid van het geloof. Hij vertrouwde God onvoorwaardelijk op zijn woord. Maar toen hij die kleine Isaac eindelijk in zijn armen had, rekende dat er toen een stuk zekerheid van het gevoel meekwam. De Heere had de belofte die hij geloofd had ook waargemaakt. En ja, dan is het helemaal geloof, gevoel. Denk ook aan Noach. De zekerheid van het geloof zien we bij hem als hij 120 jaar aan het bouwen is. Met al die spotters rondom hem. Maar als hij veilig binnen de ark zit, te midden van de zondvloed, dan komt het gevoel er natuurlijk wel in mee. Dan is het niet alleen meer het geloof van God, ja, zal met zijn oordeel komen. Maar ja, goed, dan ervaart hij het ook. Het geloof zegt, mijn God zal mij horen. Het gevoel zegt, mijn God heeft mij gehoord. Het geloof houdt zich bezig met de dingen die niet gezien worden. Het gevoel met de dingen die in het geloof gezien worden. Prachtig dat de Erskines ook volop oog hadden voor de zekerheid van het gevoel, want dat is immers wat het geloof voortbrengt. Het een is de wortel, het ander is de vrucht. En aan sterfbedden vroegen de Erskines niet alleen naar de zekerheid van het geloof aan degene die stervende was, maar ook om daar iets over te vertellen vanuit hun eigen leven. En over de belofte ook die van de Heere ontvangen waren. Gisteren na de begrafenis vertelde nog een bezoekster over de belofte die ze van de Heere in haar leven had ontvangen. En dat die beloften tot hiertoe ook allemaal waren uitgekomen. We hebben het gezongen, de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Betekent de zekerheid van het geloof dan dat een gelovige geen twijfel zou kennen? Nee, twijfel op zich moeten we niet verheerlijken. Twijfel op zich is natuurlijk niet goed. Want God vraagt geloof. Twijfel en geloof staat toch ergens tegenover elkaar... En toch kent iedere gelovige toch ook wel momenten van twijfel. Maar we spreken in het geloofsleven heel graag over aanvechting. Hè, dat het geloof wordt aangevochten. En dat is absoluut een stukje werkelijkheid waar het geloof leeft. Komt er ook heel veel tegen op en Satan en de zijnen komen er tegen op en het wordt aangevochten. In het geloof zit zekerheid, maar ja, het kan ook aangevochten, betwijfeld worden. En soms moeten we ook gewoon eerlijk toegeven, wat is er soms veel ongeloof in ons. En het kan ook zo zijn dat er inwonende zonden zijn. Zonder dat dit zou mogen. Maar het kan wel zo zijn. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Hè. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? In de gelovigen zijn als het ware twee machten aanwezig. Genade en dan ook nog verdorvenheid. Zo noemen de Erskines dat. Liefde en vijandschap. Bekering en ook nog onboetvaardigheid. Geloof en ongeloof. En dat is toch ook wel iets, en Luther heeft dat ook heel vaak gezegd, aan de ene kant gerechtvaardigd, aan de andere kant ook nog zondaar. Een stukje innerlijke tweespalt. En toch, ondanks alles wat er tegenin komt, de Heere te blijven vertrouwen op zijn woord. Deskines voert ook het punt van de Godverlatenheid op. Hè? Vanuit de tekst Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. En dat zegt wel Sion, hè? Gods kind. En wat is dan het antwoord? De Heer kan voor mijn gevoel een God zijn die mij vergeet en zich terugtrekt. En toch is Hij voor mijn geloof mijn God en mijn Heer. En ja, denk eens aan Psalm 88. Je hebt het idee, de dichter voelt zich alleen maar verlaten. En hij eindigt ook helemaal in de mineur. Hij ligt daar verlaten door God. En dan heeft hij het over een kuil en duisternis en diepten. Maar, één ding, hoe begint die psalm? O Heere, God van mijn heil. Zo begint hij. En het begin van een psalm zet meteen de toon. Als we dit allemaal overzien met betrekking tot het avondmaal, kunnen we daar verschillende lessen uit trekken. In de eerste plaats, geloof heeft alles met zekerheid te maken. Een zekerheid in het weten en een zekerheid in het hart. En ook met zekerheid van het gevoel, hoewel dat er zeker niet altijd is. Maar dan hoeven we niet te wanhopen. Een avondmaalganger kent momenten in zijn leven dat hij het heel vast mag geloven. En momenten waarin hij weet van ja, maar toen mocht ik zo betrouwen op Gods belofte. En het is allemaal werkelijkheid geworden in mijn leven. Een avondmaalganger weet van het mijnen van het geloof. Ja toch. En er kunnen ook momenten zijn dat je zo, ja, dat het gevoel er zo in meekomt. En dat er zo'n stuk zekerheid van het gevoel is. Het rusten op de belofte van de Heer. Maar dat laatste kan ook erg worden aangevochten en bestreden. En zelfs soms worden betwijfeld. En worden degene dan eigenlijk geweerd van de tafel van ja, maar ja, je moet eerst een volkomen geloof hebben en alle twijfel moet uit je leven uitgebannen zijn en zo. Nee, juist degene die er zo mee kunnen worstelen, die zichzelf zo onwaardig kunnen voelen, die aankomen als bedelaars om geheel en al gevuld te worden door hem. Als het geloof in de Bijbel ongeveer 300 keer verbonden wordt met het woordje mijn of onze, dan weet een avondmaalganger daar toch ook iets van. Dat hij mijn God is, onze God, onze persoonlijke zaligmaker, ons heil, ons deel in eeuwigheid. En rijk als dat, hoe aangevochten het ook kan zijn, aan de tafel versterkt mag worden, geoefend mag worden. En ja, de Deskines noemen ook gewoon de zekerheid van het gevoel als iets wat er echt ook helemaal bij hoort. In sommige kringen krijg je soms het idee, dat komt ook voor, ik denk dat de meesten van u uit andere kringen komen, maar er zijn ook kringen waar er heel erg op de nadruk op gelegd wordt. Ja, maar de zaligheid ligt helemaal buiten onszelf en je gevoel en zo. Ja, dat heeft er eigenlijk niet wat mee te maken. Geloof het nou gewoon en ja, het is allemaal oké. Maar het gaat niet buiten onszelf om. Geloof is beleefd geloof. En het gaat ook dwars door ons heen. En het maakt van ons een compleet nieuwe schepping, een nieuwe mens, mens Gods. En dat merken we en dat voelen we ook aan de tafel des Heren. Ralf Erskine schrijft wat we aan de tafel kunnen ontvangen. Niet wat we moeten ontvangen, let wel, dat niet. Maar wat de Heren kan geven. En dan zegt hij, ja, dat de vrucht van de Heere zoet is voor ons gehemelte. Dat zijn heerlijkheid in onze ogen straalt. Het kan zijn dat we helemaal blind aankomen, maar dat onze ogen zomaar open gaan. En zegt hij, soms krijgen we een heilige reuk van de zoete balsem van de liefde van Christus. En soms krijgen we iets van de hemel. Een ontluikende heerlijkheid. Een proeven van de druiven van het goede land aan de overkant van de Jordaan. Om de smaak ervan niet te verliezen. Totdat we de nieuwe wijn zullen drinken in het koninkrijk van de Vader. En dan zegt die menige neergebogen ziel werd verkwikt en verlevendigd door de reine wijnen die gezuiverd zijn. Omdat hij kwam en alle zonden vergaf, in alle noden voorzag, al onze donkere wolken verdreef en elke grond van twijfel en angst wegnam. Dat betekent dat de zekerheid van het geloof voor de Eschines heel belangrijk was. Maar hoe meer die zekerheid er is, hoe meer kleinheid, nederigheid en verootmoediging er ook komt. Het kan niet zo zijn dat als de Heere dat stukje zekerheid van het geloof geeft, dat wij er iets mee zouden worden. Zeker, zeker niet. Nederigheid, ook Hagar moest terug naar de meesteres en moest zich onderwerpen. Bovendien gaat die zekerheid ook altijd gepaard met een sterke liefde tot de persoon van Christus. En een overgave van de ziel aan hem, want het geloof werkt door de liefde. En dan herkennen we ons in de bruid van het hooglied die uitriep, mijn liefste is van mij. En ik ben de zijne. En als hij overkomt, dan brengt hij ook alles mee. Dank u. We gaan nog met elkaar zingen. Psalm 18. Dan zingen we de voorzang. En dan zingen we het eerste deel van vers 1. En het laatste deel van vers 9. Dat is een beetje ingewikkeld, maar zo doen we het even vanavond. De voorzang. En dan 1a en 9b. Ja, het is ook heel erg ingewikkeld. Ik denk naar de vierde regel. Ik ga even meekijken. Even zien hoor. Vermeld. Geweld. Ja, tot het woord geweld. Ja. En dan vers 8, want gij verlost, of zei ik vers 9? Of vers 9. Hij is een schild en schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. er is nu gelegenheid tot vragen stellen. Ik moet er heel erg alert op zijn dat ik voor de luisteraars thuis de vragen duidelijk herhaal. Want anders wordt het een beetje erg rommelig en moeilijk te volgen voor thuis. Dus mocht ik het vergeten, dan herinner me eraan. Wie als eerste? En vanuit thuis mag er ook gereageerd worden. Achter in het kerkblad staat mijn telefoon of e-mail. Reageert u maar. Iemand? Ja.
Ja, ik vind het zo mooi dat u zoveel dingen aanhaalde uit hoofdstuk 2. Zondagavond las Dominee Blom ook zijn Bijbelhoofdstuk uit hoofdstuk 2.
Oh ja.
En het gaat over verschillende dingen van aan voor mij in het rijhuis. En wat hij hier allemaal wil geven van zijn liefde.
Ja. Ja.
Ik heb dat Bijbelhoofdstuk op mijn nachtkastje open gelegd.
Oh, ja. Ja, mooi. Ja.
En overtuigd ben dat wij veel te weinig van de Heer verlangen.
Ja.
En dat we te weinig verwachten. Dat de Heer zoveel meer van de liefde wil geven.
Ja. Voor de luisteraars thuis heb ik opgemerkt dat er lijnen getrokken werden ook naar Hooglied 2. En dat hoofdstuk ook zondagavond werd gelezen. En dat het nu ook op het nachtkastje ligt. En dat de Heer zoveel wil geven. Zoveel meer als wij vaak doorhebben. Mogelijk ook dan wij verlangen. Hè. Wij kunnen soms met een klein beetje al tevreden zijn. Terwijl de Heer niets liever doet dan maar uitdelen. Hè. Hooglied heeft. Vanuit het Hooglied kun je prachtige preken maken over het. Of preken houden over het avondmaal. Het is over het Hooglied van. Ik heb thuis ook. Een hele prachtige verklaring van de christelijke gereformeerde predikant. Ik weet niet meer hoe die heet. Een hoogleraar uit Apeldoorn van vroeger. Die zoveel mooie dingen daar. Dan denk je, wat een hoogte zit er in het Hooglied. Ja. Spurgeon heeft er ook prachtige preken over gehouden. Een hele serie. Ja. Ook naar aanleiding van het avondmaal. Ja. Ja, mooie stof om ook nog eens te bepreken. Ja, ja, zoveel moois. Maar wie wil hierop reageren, op ingaan? Wordt dat herkend of zegt iemand van, hoe leeft dat? Dirk-Jan.
Hoe zou dat zijn? Ik haalde net Romeinen 7 aan, die inwendige strijd, ellendig mens. Paulus was, ondanks dat hij dat van zichzelf kon zeggen, een aanvang genade. In de diepte eigenlijk van zijn geestelijke strijd, zeg maar. En hoe die dan uit de diepte dan toch weer zo. Vind ik zo wonderlijk ook, hè? Ook eigenlijk ook naar Hooglied toe, vanuit de diepte, dat hij dan in Romeinen 8 zegt, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat vanuit de diepte ook in het geestelijk leven, dat dat heel dicht bij elkaar kan liggen.
Ja, er wordt hier opgemerkt dat het heel dicht bij elkaar kan liggen. Romeinen 7 is genoemd, hè, dat Paulus daar in de diepte van het geestelijk leven verkeert. Daar is nog iets meer over te zeggen. Maar in ieder geval, het heeft ook te maken met een stuk zelfkennis van hem. Maar Romeinen 6, 7 en 8 horen onlosmakelijk bij elkaar. Hè? En in de Romeinen 8, hoe die dan juicht in het werk van Christus. Dat is dan echt heel bijzonder. Het hoort er helemaal bij. Ja, ja, bedankt. Andere vraag? opmerking? Ja, ja, heel mooi, bedankt. Romeinen 8 zitten we dan, waar Paulus zegt van de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En de vraag wordt gesteld van ja, maar hoe werkt dat dan en hoe weet je dat dan, wat gebeurt er dan? Kan iemand van u dat zeggen? Die tekst, hè? Hoe getuigt de geest van God nou met onze geest, of tot onze geest, dat wij kinderen van God zijn? Hoe gaat dat dan?
Is het toch niet in mijn, waar u het over had? In de doopvoering is dat ook zo'n mooie zin over het werk van de Heilige Geest, dat hij ons alle weldaden die we in Christus hebben, wil toe-eigenen.
Wil toe-eigenen, ja. Ja. En dat is dan ook weer het werk van de geest die daarin meekomt. Maar wat is dan dat getuigen van de geest tot onze geest? Dat we kind van God zijn.
Ik denk dat God vanuit zijn woord tot je spreekt. Praktisch dingen waar je mee zit. En dat hoeft niet, dat is niet op dat moment zelf misschien, maar later dat je daar antwoord op krijgt. En dat Gods getuigenis in je hart is. Waardoor je weet dat dat woord ook voor jou is.
Ja, 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 mooi. Er wordt gezegd hè, van als je met het woord bezig bent en die tekst. En dat je door dat spreken van God hè, vanuit zijn woord. Ja, voor jezelf ook mag geloven. Ja, dat geldt ook voor mij. Hè. Dat is het vooral. Hè, dat het woord van God soms zo, hè, als het gaat over het kind van God zijn, over levend geloven, wat het nou allemaal is, dat de geest daarin meekomt. En dat zo bevestigt als het ware aan je hart, hè, dat ja, je dat een geweldige rust en vrede geeft, dat je voor jezelf mag geloven, ja, maar dat geldt nou ook voor mij. En dat kan gewoon onder een preek gebeuren. Dat je gewoon ervaart hè, van ja, God spreekt tot mij. En het is als het ware of er alleen voor mij gepreekt wordt. En dat de Heer je gewoon de vrede geeft van het is goed tussen mij en tussen jou. En ik heb mijn bloed ook voor u, voor jou gegeven. En dat werkt een rust, een vrede, een vreugde uit, waarvan de apostel dan zegt, dat gaat alle verstand te boven. En dat kan ook gewoon door stille tijd en met de Bijbel bezig te zijn. Het kan ook gewoon onder het werk zijn, hè, dat je een lied of een psalm zingt en dat de Heer er zo in meekomt. En je voelt van, ja, maar dit geldt ook voor mij. En dat is dat getuigenis van de geest met onze geest. Ja. En als we kinderen zijn, zijn we erfgenaam. Ja. Kind van de hemelse vader. En broeder of zuster van de oudste broeder Christus. Ja, ja? Bedankt. Ja, Pieter.
U zei over dat in sommige kringen er heel makkelijk gepraat over het gewoon geloven en dat je er een soort conclusie gelooft. En dat moet natuurlijk van afstand bij aan blijven. Tegelijkertijd kun je ook zo koud voelen van binnen dat je juist het allemaal wel weet en dat je weet dat je een kind van God mag zijn door genade. Maar tegelijkertijd, ja, je mist juist die ruimte en dat gevoel zoveel. Dan kan het juist ook helpen. Ondanks alles juist het verstandsmatige vaste klampen op het geloof. Kun je daar iets over zeggen?
Ja. Ja, graag. Bedankt. De vraag van, ja, hey, als je mag geloven dat je kind van God bent, dan kunnen er toch momenten zijn hè, dat je je zo leeg voelt. En is het dan niet goed om dan vooral je te richten op het geloven? En als het gevoel daar minder in meekomt en je dan echt vastklampen aan de belofte? Ja, helemaal. Absoluut. Juist als het gevoel er niet in meekomt, hè? En wie kent zulke tijden niet, hè? De tijden van donkerheid of mist of dat je je leeg voelt. Dat kan een zomer zijn. En dat kan soms ook dagen aanhouden. En ja, dat kun je ook niet voor jezelf maken. En om dan ja, echt te vertrouwen. Catechismus legt ook heel duidelijk, ja, geeft ook heel duidelijk die tweedeling geloven en vertrouwen. En dat geloven dan vooral ja, met het hart en dat vertrouwen echt zo vanuit, ja, maar hij heeft het beloofd en het is waar en zeker en daar houd ik me aan vast, ook al voel ik op dit moment helemaal niks. Ik moet denken aan de laatste gemeente die ik diende, Delft. En daar hadden we nogal veel mensen van de TU. En daar zaten nogal mensen tussen die, hoe heet dat, ja, wat autistische of soms heel veel autistische trekken hadden. En die hebben toch een hele andere geloofsbeleving. En die klaagde daar wel eens over. Zeiden ze, ja, we geloven het. Ik geloof het echt. Maar ik voel er zo weinig bij. Maar ze voelen overal weinig bij. Maar zo zit hun, hun karakterstructuur in elkaar. Dat betekent dan niet dat geloof niet echt zou zijn. De een is ook meer een gevoelsmens. En er zijn ook mensen die beredeneren meer en zijn heel theologisch aangelegd. En die vinden daar een stuk rust en vrede in God mee. Hè, om het allemaal uit te zoeken. Ja, laat die verschillen er zijn. En in de gemeente ook, je kunt elkaar ook zo mooi aanvullen. Hè. Het is mooi dat er gevoelsmensen zijn en dat er mensen zijn die het heel mooi kunnen beredeneren. En met elkaar kun je elkaar aanvullen, toch? Ja? Ja?
Ja? Ja, ik herken al wat u zegt. Voor mij is het echt een eye-opener geweest dat je hiermee moet doen en kunnen doen. Ja. Dat er geen ervaringen van buitenaf nodig zijn, of stemmen, of bijzondere gebeurtenissen. Dit is het woord van God en dat is helemaal waar.
Vaste rots van mijn behoud, zo zonder mij benauwd, maar niet mijn tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, hè, schoon ik ganse nachten ween, die kunnen redden, nee, gij alleen. Hè. En de Heere wil heel veel dingen voor het gevoel soms in meegeven, en rijk als dat er allemaal in meekomt. Maar het kan ook zijn dat we dat nodig hebben, omdat ons geloof zo zwak is, dat we juist dat gevoel moeten hebben om het niet helemaal kwijt te raken, menselijk gesproken dan. Ja, ja. Ja, mensen als Kolbrug hebben daar heel sterk op gehamerd, hoor, op de belofte en ja.
Nu wel eens denken van ja, als het echt werk is, dan komt het daar.
Ja, mooie vraag. Ja, van, ja, we hadden het over, ik geloof dat ik ook zoiets zei, hè, van geloof wordt aangevochten. En jij zegt dan van ja, ik heb vroeger heel veel getwijfeld en zo. En ja, mijn Heer heeft zo sterk in mijn leven gewerkt dat die twijfel voorbij is. Ja, wees er blij mee. Wees er dankbaar voor. Het is geen wet van mede en persen. Kijk eens naar Timotheus. Hoe mooi hij geleid wordt van jongs af aan. En we lezen nergens in de Bijbel dat hij tot twijfelen komt of aanvechtingen van hem. Je hebt van jongs af aan die twijfel wel gehad. En de Heer heeft dan toch zo in je leven gewerkt dat zo'n vast ankerpunt is in je leven, waardoor we niet meer heen en weer bewogen worden. Ja, prachtig toch? We hoeven toch niet te verlangen naar twijfel?
Ja, zeker niet.
En we moeten het ook niet verheerlijken.
Ja, dat is het ook. Ja. Welke kringen hoor je die opmerkingen? Het is niet altijd even levendig, dat kan ik ook niet zeggen. Soms moet ik het ook echt met het geloof alleen doen. Maar die twijfel.
Vaste rots van mijn behoud, hou dat vast. Ik vind dat zo'n mooi lied. Dat is waar het evangelie zo prachtig in wordt vertolkt. En echt waar het op aankomt. Maar ik hoorde nog een.
Ja, ik denk van dat er dus een klein gezien is, het woord en de witte poort. En dan het wit is God, die is helemaal links. En helemaal rechts is dan de duivel. Jij hangt er midden te bungelen. Maar hoe dichter je bij God leeft, hoe minder de duivel bij jou kan komen. Dus als je zeg maar twijfelt een beetje meer in, dus als je zeg maar heel twijfel heeft, de duivel veel meer grip op je, zeg maar. Ja. En als je heel dichter bij God bent, dan heeft hij geen grip meer op je, want dan is het toch een soort voor hem aangevoerzaak.
Ja, dat is een hele mooie opmerking, hè? Want het gaat er toch ook om. Hè? We hebben het aantal weken, ik geloof dat het was voor de vakantie gehad over 1 Korinthe 6. Hè? Maar gij zijt gewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd. Hè? En het gaat er toch ook om, hè? En dan zegt Paulus, ja, maar het gaat erom dat je heilig leeft. Hè? Dat je leven daarnaar is. Hè? En als we dicht, dat wordt hier opgemerkt, als we dicht bij de Heere leven. Ja, dan heeft Satan ook minder vat op ons. Maar hoe meer we een beetje zo wat heen en weer bewegen en op de rand van het wereldse lopen, ja, des te meer aantrekkingskracht Satan heeft. De heiliging is zo belangrijk. Bedankt. Ik kijk eens even hoe het hier staat. Het is nog heel rustig. Oh, wacht. Ja. Als ik u goed begreep, dan is er geen geloof zonder gevoel. Oh. Maar wat als de hemel van koper is en alle ervaring van vroeger als een mist is en betwijfeld wordt? Hoe kun je dan toe-eigenen? Vergis je dan niet voor de eeuwigheid. Oei, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Ik lees hem nog een keer. Als ik u goed begreep, dan is er geen geloof zonder gevoel. Ja. Uiteindelijk gaat het nooit helemaal buiten het gevoel om. Maar wat als de hemel van koper is en alle ervaring van vroeger als een mist is en betwijfeld wordt, hoe kun je dan toe-eigenen? Maar die toe-eigening, dat is toch vooral iets van het begin. Hè? De Bijbel heeft het wel over een dagelijkse bekering, maar heeft het niet over een dagelijkse toe-eigening of zo. Hè? Dat we iedere dag weer het geloof ons moeten toe-eigenen. Dat is toch ook iets van die vernieuwing, hè? Van die wedergeboorte, dat het ons deel wordt. En ja, dat Christus de onze wordt en wij de zijne. En dat heeft wel ermee te maken dat er ook een dagelijkse bekering is. Maar ja, dan kunnen er dagen daarna komen dat de hemel van koper is. Ja, dat kan. Dat kan. Wie maakt dat nooit mee in zijn leven? Hè? Dat er zo'n dag is dat het lijkt of de hemel van koper is. Maar dat betekent dan niet dat je... ja, hoe kun je dan toe-eigenen? Ik ga ervan uit dat die toe-eigening heeft plaatsgevonden. En ja, dan hoef je niet te vergissen voor de eeuwigheid. Je ziet het bij Bijbelheiligen. Hè? Elia onder die jeneverstruik. Ja, de hemel was echt van koper. En zo zijn er nogal wat te noemen. Ja. Maar ik hoop dat ik de vragensteller recht doe. Als dat niet zo is, dan reageert hij maar opnieuw.
U zegt dat toe-eigenen, dat doe je maar één keer. Ja.
Ja, toen ik het... Ja. Dat... Ja. En toen ik het zei, toen begon ik aan mezelf te twijfelen van, zeg ik het wel helemaal goed. Het is ook wel zo dat dat ook wel iets heeft van dat het doorgaat. Hè? En als het weer, dat je ja, dat ook weer voor jezelf mag geloven. En hoe theologen daar precies mee omgaan met dat woord toe-eigen, dat is ook weer zo verschillend. Dat hangt ook weer heel erg van de kleur kerk van waaruit het geluid komt. Maar Ik denk wel dat je gelijk hebt, ja. Dat het wel iets is wat toch ook wel doorgaat. Maar zoals je bij een eerste bekering... die eerste bekering... daar gaat het ten diepste om. Maar dat moet wel dagelijks... of steeds weer... opnieuw wel plaatsvinden. Maar ten diepste gaat het om die eerste keer. En dat is ook wel met de toe-eigening. Dat betekent niet dat we... iedere keer dat ook weer voor onszelf mogen geloven. En ja, dat het ons deel wordt. Ja. Nee, bedankt voor de aanvulling.
Ik denk ook dat je dat terug zit in de psalm die u met ons heeft gelezen. Want daar staat aan het begin, ik denk van, ik was even benieuwd wie die psalm heeft geschreven. Dat heeft David gedaan. En wanneer heeft hij die psalm geschreven? Nadat hij uit de handen van Saul was verlost. En u heeft aangegeven, hij zegt al 8 of 9 keer, zegt hij mijn in die psalm. Maar het was vast niet de eerste keer in zijn leven, want die psalmen die had als herdersjongen gemaakt. Dus dat, inderdaad, dat is een bezigheid die regelmatig terugkomt.
Ja. 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 En ik snap naar aanleiding van de vragensteller, hè, dat als de hemel van koper is, dan is dat mijne en niet. Hè, zoals in Psalm 8, hè, waarop opgewezen wordt, hè, dat het iedere keer weer voorkomt. Hè, en bij David, ja, is dat mijne er al eerder geweest. Maar hier doet hij het eigenlijk in Psalm 18 opnieuw ook, hè, dat hij het zich toe-eigent. Dat is helemaal waar. Ja.
Ja, en ik denk... tip voor degene die vraag heeft gesteld. Op het moment dat je nou dat niet kan toe-eigenen en de hemel is van koper, ik denk dat je je Bijbel moet blijven lezen en je vinger moet leggen bij de beloften die daarin staan. En u heeft gezegd, God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dus op het moment dat jij dat doet en God is echt dat werk in jou begonnen, dan zal hij ook terugkomen op zijn eigen belofte en waarmaken wat hij zelf heeft gesproken. Hè? Omdat hij spreekt tot in ieder die voor hem leeft. En dat houdt niet op een gegeven moment op. Ja. Als je je vinger bij die belofte legt, dan kan God, die kan niet liegen. Die zal een keer die stilte doorbreken.
Ja, Nee, helemaal waar. Dan vooral als het helemaal van koper is, voor de vraagsteller. Lees je Bijbel en de belofte. Ik heb het jaren gedaan dat ik belofte uit de Bijbel, dat ik er een kruisje voor zette. En dan kun je ze later ook altijd heel makkelijk weer terugvinden, hè, waar beloften staan. En die kunnen je juist in tijden van donkerheid enorm helpen. Ja. Ja, bedankt.
Als je een naam erin vult, in een belofte.
Ook dat? Ook dat. Dus ik wil heel helpend je eigen naam erbij invullen. Ja. Ja.
Ik had ook over toe-eigenen. Gisteren is in Peter Schimmens.
Ja, bekend.
Ja. Daar ging het ook over het nieuwe verbondsluit. Ja. Eskimus het daar ook al over had in het verleden. Ja. Dus heel praktisch om dat gewoon...
Ja.
Heel praktisch eigenlijk.
Ja, dus.
Toe-eigenen.
Hele mooie aanvulling ook over opnieuw het je toe-eigenen. In onze traditie komt dat veel minder voor dan in de Engelse traditie. En Petrus Immens, die besteedt daar speciaal aandacht aan, hè, aan het vernieuwen van het verbond aan de avondmaalstafel. En ja, dat is ergens ook weer dat mijnen, hè, dat toe-eigenen. Ja.
Maar het staat ook letterlijk in het avondmaalsformulier niet dat je je weer voorneemt of van nu voortaan van harte voor hem te leven. Dat is een soort van dat verbond.
Ja, dat is het. Ja, in dat opzicht wel, ja. Maar het wordt niet zo benoemd, hè. In de Engelse traditie is daar veel meer aandacht voor. De vernieuwing van het verbond aan het avondmaal. En in andere tradities is er ook weer veel meer aandacht dan bij ons voor het avondmaal eenmaal. En ons avondmaal, hè, gericht op de toekomst. Bij ons is het avondmaal heel erg in onze traditie gericht op vergeving van zonden, het bloed van Christus. Dat is natuurlijk ook het centrale, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar goed, zo zijn er wel meerdere facetten om ook daar aandacht voor te hebben. Ja, absoluut. Ja. De tijd gaat door. Ik dacht veel later was. Het is nog vroeg. Ja.
Ik was jaren geleden geboren. Ik was kind nog in Elspet. En toen kwam ik nog wel eens op bezoek bij een ouderling. Dat was een hele goede vriend van mij ook. Een stuk ouder, maar dat maakt er niet uit. En toen heb ik hem een keer een tekeltje gegeven. En met die woorden, toen ik dat tekeltje gaf, toen zag hij die tekst. En toen werd hij helemaal bewogen. Toen zegt die jongen, wat zou dat zijn als we straks samen daar verborgen. En dat is hij die het goede werk nu begonnen is, hij zal het ook vooruit. Ja. En dat heeft zoveel bij hem, en bij mij ook wel, maar zo'n band gemaakt, zo'n geestelijke band. En dat gaat dan over dood en graf heen.
Ja. Ja, voor de luisteraars. Hier merkt iemand op dat hij in Elspet ooit iemand een tegeltje gegeven heeft met de tekst. Het goede werk, ja, hoe was het? Hij die het goede werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen. En dat zoveel voor de persoon had betekend en ook voor jouzelf. Ja, dat is natuurlijk een prachtige tekst. Hè? Ja, vooral als het donker is, hè? Dan toch daaraan vasthouden, hè? Ja, want er kunnen soms donkere tijden zijn, hoor. En ook tijden, ik hoor dat ook wel van jonge gezinnen, van het is zo druk en we moeten zoveel ballen in de lucht houden en het komt zo in de verdrukking. En wat ik ook gelukkig hoor ik dat hier in de gemeente niet zo, maar ik hoor dat wel... van onze kinderen ook, waar zij kerken, dat ze zeggen van ja, maar de middagdienst die wordt steeds minder bezocht. Mensen hebben zoveel andere verplichtingen in het weekend. En ja, de ochtenddienst, dan gaan heel velen nog wel. Maar smiddags is voorbij. En, want er moet zoveel. En ja, dat is toch een groot gevaar, hoor, voor het geloof. Echt. Wat heeft prioriteit in het leven? Ja. 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 Oké. Okay. Nog anderen? Niet. Hier ook niet. Heel hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid, inbreng, ook degene thuis. We mogen hopen en bidden om een gezegende week van voorbereiding en gezegende avondmaal zondag van harte. En ik stel voor dat we nog met elkaar zingen. Ik heb geen psalm meer op mijn briefje staan. Wie wil er een psalm opgeven? En welke psalm?
39.
Oh ja. Ja, psalm 39 hebben we op de, in de rouwdienst gisteren gezongen. Psalm 39. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. 3 en 5 hebben we gisteren gezongen. Volgens mij, kijk even hoor. Ja, die hebben we... Ja, vers 3 en 5. Ja, zullen we die doen? zullen danken. Nu dan, o Heere, wat is het dat wij verwachten? Laat onze hoop, die Bijbelse hoop, die zekerheid vanuit het geloof, toch steeds op u mogen zijn. Heer, ook als het gevoel er soms niet in meekomt. En ook als er dagen zijn waarin het kan lijken alsof de hemel van koper is. Laat ons dan vasthouden aan de hoop op u. En mag het zo zijn dat die levende hoop in ons gevonden wordt. Heren, wij bidden, ontfermt u zich over ons allen. Over heel de gemeente. En heren, wie er nog buiten staat, trek nog. Over wie nog? Word nog te sterk. Roep nog. Zoals u Abraham riep. En hij ging in geloof, in vertrouwen. En u hebt hem verder geleid, ook al was het soms moeilijk. Maar u was erbij en u hebt uw heerlijke belofte zo rijk vervuld. Heer, wij bidden, schenk uw zegen, ook bij het woord van vanavond. Dank en ook voor de open gesprekken die er mochten zijn. Wat is het ook goed om zo samen over de dingen van u te spreken. Heer, heilig het aan onze harten. Ga met ons als we van hier gaan. Stel ons ook thuis en waar dan ook tot zegen. En maak het zondag allemaal goed. Op de kansel, in de bank, aan de tafel. Ook thuis. Onze verwachting is van u. Vergeef wat niet goed was. Hoor onze beden. Om Christus Jezus wil. Amen. Nogmaals hartelijk dank en wel thuis en nogmaals gezegende zondag ook.